En als we het over dat thema gaan hebben, de eindbestemming van de mens, dan komen we heel wat traditionele stellingen komen we tegen. En ja, het lijkt wel alsof ik eerst heel wat, ik noem het maar, moet wegbreken, voordat ik u laat zien wat mijn visie op deze dingen zijn. En daarom zijn we maar begonnen helemaal aan het begin. Om te kijken, wat is de mens? Wat is in feite het oordeel van de mens? Namelijk dat het loon der zonde is de dood. En wat er in feite met ieder mens geschiet als hij overlijdt. Of dat nou een gelovige of een ongelovige is. En als we dat langzamerhand gaan vatten uit de Bijbel. En dat hoop ik ook weer vanmorgen met u te doen. Dat u dat gaat grijpen. Dan gaan we ook zien welke een enorme hoop verbonden zit aan het lichaam van Christus. Afgelopen keer hebben we stilgestaan bij de ziel. En hebben ons afgevraagd, heeft de mens een onsterfelijke ziel? Het antwoord luidde, nee. De mens heeft van zichzelf geen onsterfelijkheid. Het is juist de Heer Jezus Christus, waarvan gezegd wordt dat hij die onsterfelijkheid aan het licht heeft gebracht. En wanneer wil de Heer Jezus Christus die onsterfelijkheid aan de mens geven, aan de gelovigen geven, op het moment dat hij opstaat in een onvergankelijk lichaam, in een onsterfelijk lichaam. Zodra het sterfelijke onsterfelijkheid aandoet, dit vergankelijke onvergankelijkheid aandoet, dan is de dood in feite verslonden door het leven. En dan kan er worden uitgeroepen in een triomf. Dood, waar is uw prikkel? Dood, waar is uw overwinning? Dan heeft Christus Jezus allemaal aan het licht gebracht toen hij opstond. En eigenlijk is dat de kern van het evangelie. De kern van het evangelie is natuurlijk aan de ene kant wel dat de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha zijn bloed gaf, hè, tot verzoening en vergeving van onze zonden. Maar als de Heer Jezus Christus nooit zou zijn opgestaan, ja, dan was het een martelaar geweest. Dan was toch blijkbaar dat offer wat hij bracht voor God in de hemel niet aanvaardbaar. En als de Heer Jezus Christus niet is opgestaan, laten we wel wezen, daar gaat Paulus in 1 Korinther 15 uitgebreid op in. Als hij niet is opgestaan, dan zijn ook alle gelovigen die in Christus ontslapen zijn, ja, die zijn gestorven en die blijven gestorven. Dan zijn wij zelfs de beklagenswaardigste der mensen, want dan komen wij hier elke zaterdag, hè, één keer in de maand of één keer in de 6 weken in Rode bijeen, om met elkaar Bijbelstudie te geven. En het gevolg is dan dat we ons eigenlijk, laat ik het maar zo plat mogelijk zeggen, ons blij maken met een dode mus. Want alles waar we in geloven, al die hoop die we hebben op Christus, dat loopt toch op niks uit. Want aan het eind van het leven sterven wij en we hebben ons verblijf in iets wat nooit aan ons zal worden gerealiseerd. Maar het zal worden gerealiseerd, want Christus is opgestaan en hij is de opstanding en het leven. En wat hij beloofd heeft, zal hij doen. En wanneer zal hij dat doen? Op het moment als hij komt. Dan is er een rangorde. Dan vinden opstandingen plaats. Die verse achtereen, dat zullen we met elkaar in de toekomst zien. En dan is die dood overwonnen. Dat is de normale gang van de gelovigen in de Bijbel. Ook dat zullen wij met elkaar zien. Maar voor ongelovigen en gelovigen geldt dat als zij sterven, en dat doen wij ook, op het moment dat iemand overlijdt, dan dragen wij hem ten grave. Wij begraven hem. Ja. Er is daar een uitzondering op, maar dat zullen we in de toekomst wel zien. Vandaag wil ik met u gaan om eens te kijken naar geest, want de Bijbel laat zien dat wij als mens opgedeeld kunnen worden in geest, ziel en lichaam. De afgelopen keer hebben we stilgestaan bij de ziel. Vanmorgen willen we stilstaan bij de geest. Wat de Bijbel laat zien, als je daar in het Oude Testament gaat kijken wat daar staat in de grondtekst voor geest, dan staat daar ruach. En in het Nieuwe Testament staat daar pneuma. Nou, die twee woorden voor geest worden in de Bijbel op heel wat verschillende betekenissen gebruikt. Het kan duiden op het wezen van God, op Christus, op de persoon van de Heilige Geest, op demonen, enzovoort, enzovoort. Maar daar willen we nu niet naar kijken. We willen alleen maar kijken in de Bijbel als het gaat over de mens, de geest van de mens. Wat is dat nou? De geest van de mens die in hem woont vanaf het moment dat hij geboren wordt tot op het moment dat hij sterft en die geest geeft. De geest wordt altijd, of het nou voor demonen of voor God gebruikt wordt, geest wordt altijd in de Bijbel gebruikt en aan ons gepresenteerd als iets onzichtbaars. We kunnen het niet zien. God is geest, zegt de Bijbel. Ook de Heilige Geest zelf is geest. Het wordt vergeleken met adem, met wind. En we kunnen ook nog zeggen dat wij vanmorgen hier in een geest van liefde bijeen zijn. Maar die geest is niet te grijpen. Toch kunnen we wel de geest waarnemen. We kunnen namelijk de gevolgen van de geest waarnemen. Als er een geest van liefde is hier, dan zullen we dat bemerken. Als ik zelf geest heb, dan zal ik dat bemerken of u, want we ademen. Hè? En we brengen wind voort. Ja, adem voort. Ruach, het Hebreeuwse woord voor geest, komt 378 maal in het Oude Testament voor. En wordt meestal vertaald door geest, of door adem, of door wind. Voor de allereerste keer in de Bijbel komt het voor in Genesis 6. Zoek dat maar eens op. Genesis 6. Genesis 6 vers 17. En dan bevinden we ons bij Noach en de ark en de zondvloed die over de aarde gaat komen. Genesis 6 vers 17. Want zie, zegt God, ik ga een watervloed over de aarde brengen om al wat leeft, waarin een levensgeest is, van onder de hemel te verdelgen. Alles wat op aarde is, zal omkomen. Ja, hier zegt de Heere God in het vers tegen Noach dat hij van plan is de zondvloed over de aarde te brengen. Over al wat leeft. Letterlijk staat er over alle vlees, waarin een geest des levens is. Dit houdt het dus in dat alle mensen en alle dieren zullen omkomen. Alle dieren hebben een geest. Alle mensen hebben een geest. Mens en dier ademt. En zijn wat dat betreft gelijk. Elk mens, elk dier heeft die onpersoonlijke geest des levens in hem. Die levensgeest, die levensadem, is ook in Adam ooit geblazen. Ga maar naar Genesis 2 vlakbij. Genesis 2 vers 7. En als je dat leest in de MBG-vertaling, dan zou ik zeggen, lees liever de Statenvertaling van het vers, want dat is meer dan de grondtekst. Maar daar lees je in de Statenvertaling dat God de adem des levens in de neusgaten van Adam blies. En dat hij werd een levende ziel. De afgelopen keer hebben we zo de nadruk erop gelegd dat Adam geen levende ziel heeft, maar dat hij een
dat hij een levende ziel werd. Adam werd geen zieltje ingeblazen, zodat hij een levende ziel werd. Nee, wat werd nou in hem geblazen? De adem des levens. Oftewel de geest, de roach des levens. En die roach des levens, die geest des levens, die God in die neusgaten van Adam blies, zorgde ervoor dat Adam ging ademen. En Adam dus opstond. Zo is Adam dus een levende ziel geworden. Bij zijn zielen. Ik ben een ziel. Wat is een ziel? Dit is ziel, volgens de Bijbel. Als ik mij aanraak, en dan bedoel ik mij als totale persoonlijkheid. Ik ben ziel. Een parallel kan ons nog beter helpen om het te vatten wat er gebeurde bij Adam en wat die geest des levens is. Ga maar eens naar Ezechiël 37. Daar bevinden we ons bij die profetie van Ezechiël, Ezechiël 37, in dat dal van de dorre doodsbenen, wat een profetisch beeld is van het volk van Israël. Nou, daar komt verschillende malen het woord ruach voor. Laten we maar beginnen in vers 5. Ezechiël 37, vers 5. Zo spreekt de Heere Heere tot deze bende. Zie, ik breng geest in u en gij zult herleven. Daar heb het woord geest. Ik breng geest in u en gij zult herleven. Ruach. Vers 9. Daarop zeide hij tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind, en zeg tot de geest, op de ruach, zo zegt de Heere Heere, kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in de gedoden, zodat zij herleven. Er wordt geblazen, net zoals God blies, in de neusgaten van Adam. Vers 13. En gij zult weten dat ik de Heere ben, wanneer ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, zodat gij herleeft. Ook een prachtig voorbeeld van de opstanding. Dat de graven opengaan, dat God zijn geest blaast, de levensgeest die de doden doet herleven, en dat zij dus opstaan. De eeuwige geest van God is daarom de bron van het leven. Als God zijn geest, waarmee hij de schepping als ware in leven houdt, als hij die geest van hem terugtrekt, dan zal alles wat op aarde is sterven. Mens en dier. Zoek maar eens op Psalm 104. Want het gaat over de dieren. Het gaat over de mensen. Over alles wat geschapen is. En waarmee dus God zijn schepping onderhoudt. In stand houdt. Wat nummer 27 zegt in vers 16. De God der geesten van alle levende schepselen. God is in feite de onderhouder. En er staat in Psalm 104, vers 29 en 30. Psalm 104, vers 29. Neemt gij hun adem, hun ruach weg, hun geest weg. Hun geest. Waardoor ze ademen. Zij sterven en keren weder tot stof. Zendt gij uw geest uit, ze worden geschapen. En gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem. Zonder de geest van God is onmogelijk dat hier mens of dier, dat er leven hier is op aarde. Let er ook op hier in het vers, dat er wordt gesproken over de dieren hier, en ook over de mensen, over al wat leeft, dat het hun adem is. En is ook de geest van God. Zendt gij, vers 30, zendt gij uw geest uit.
uw ruach, maar is ook, vers 29, hun ruach. Zolang die geest, die onpersoonlijke levensgeest, die ons als het ware het leven in leven laat, waardoor we ademen, zolang die in ons zit, is het mijn adem, is het mijn geest. Maar het is eigenlijk wel de geest van God. Hij is de bron van het leven. Trekt hij die geest terug, ja, dan keren wij allemaal mensen die alles keer terug tot stof. Kun je dat vatten? Maar zolang ik leef, mag ik ook zeggen, het is mijn adem. Het is mijn geest. En ik mag ook zeggen, als ik sterf, net zoals een Stefanus, hè, dat hij zegt, dat hij zijn geest geeft. Lees maar eens Job 34. Job 34. Daar zien we dat als de geest het leven, de levenskracht, als God dat terugnam, zijn geest, zijn adem, nou dan zal alles tegelijk wat leeft de geest geven en sterven. Job 34 vers 14. Vers 14. Indien hij zijn aandacht op hem richtte, zijn geest en zijn adem tot zich terugnam, dan zou al wat leeft tegelijk de geest geven. En de mens zou wederkeren tot stof. Ja, duidelijk, hè? Uit zo'n vers. Ja, zonder geest, zonder adem, zonder een levensgeest in iemand, ja, dan kan een mens niet overleven. We zijn niet onsterfelijk. We hebben geen levenskracht in onszelf. Die geest, die hebben we van onze ouders gekregen en die is in ons en we leven. En we geven dat ook door aan onze kinderen die leven, maar op een gegeven ogenblik, als wij die geest geven, dan keert die geest terug tot God. En de mens sterft. Hij heeft geen levenskracht in zichzelf. We hebben geen kracht in onszelf om te blijven leven. Psalm 146 zegt, zoek maar eens op, Psalm 146, vers 4. Psalm 146, vers 4. Daar zegt de psalmist, gaat zijn adem, gaat zijn ruach, gaat zijn adem, zijn geest uit, dan keert hij weder tot zijn aarde. Te dien dagen vergaan zijn plannen. Ja, op dezelfde dag dat de ruach, de adem des levens, de geest des levens, het lichaam verlaat, vergaan al de plannen van de mens. Hij verliest zijn bewustzijn, hij verliest zijn denkvermogen, zijn hersenen houden op met functioneren, de lichaamsfuncties vallen allemaal uit, hij ademt niet meer, de longen, het hart, het stopt allemaal, en de arts zegt dan, de patiënt is overleden. Ja. En de schrift toont dan dat de dood een wederkeer is naar het stof der aarde, naar de oorspronkelijke toestand. De mens is gemaakt uit stof en keert weder tot stof. Mijn ziel is gebouwd en gemaakt uit stof. Ik ben ook stoffelijk. En de geest die mij dus niet leven, die onpersoonlijke geest, ja, die keert terug tot God. In Prediker 12, vers 7, nog een tekst. Prediker 12, vers 7. Dan zien we dat heel duidelijk aangegeven. Prediker 12, vers 7. En het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest, de ruach, wederkeert tot God die hem geschonken heeft. Dus als de mens sterft, hij keert weder tot stof, tot de aarde. En je kan hem als het lang duurt ook niet meer terugvinden. Hij vergaat echt helemaal tot stof. En de geest wederkeert tot God die hem geschonken heeft. In de Bijbel vinden wij geen enkele indicatie dat de geest die bij de dood tot God weer terugkeert, een bewust denkende persoonlijkheid is. We lazen Psalm 146 vers 4 en er werd van de mens gezegd dat hij wederkeert naar zijn aarde. Terwijl de ruach, daar wordt van gezegd, hier in Prediker 12, dat hij wederkeert naar de schepper. Sommige mensen denken, nou die geest die dan, ik geef de geest, dat ben ik. En dan ga ik naar de hemel. Dan zou er ook, als dat waar zou zijn, de geest van alle dieren en van alle mensen zo naar de hemel gaan, tot God zijn, tot God gaan. Maar zo is het niet. Wij sterven. En wij komen terecht in het graf. Wij gaan niet naar dezelfde plaats als de dood intreedt. Wij gaan naar het graf. En die onpersoonlijke levensgeest keert terug tot God, waarmee God de schepping onderhoudt. Onze eindbestemming, de eindbestemming van de mens, het loon van de zonde, is de dood. En wij mogen het graf verwachten, zegt Prediker. En Prediker is, Salomo is wat dat betreft heel to the point en neemt er geen doekjes om. En maakt het ook niet mooier dan het is. Lees heel Prediker maar door. Hij is heel nuchter. En hij zegt, er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het graf waarheen gij gaat. Zo, waarheen gij gaat. Daar gaat hij, daar gaan wij dus heen. En in dat graf, zegt hij, daar is geen werk, geen overleg, geen kennis, geen wijsheid. De doden weten niets van wat er op aarde geschiedt. Ook in het Nieuwe Testament, als we kijken naar pneuma, en met nadruk naar pneuma kijken hoe het gebruikt wordt voor de mens, is het hetzelfde als we zien in Job, in de psalmen, in Prediker, het is exact hetzelfde. Om maar een voorbeeld te geven, ga ik naar Openbaringen 11. Openbaringen 11. Daar worden wij geconfronteerd met die twee getuigen die optreden in de toekomst. In de stad Jeruzalem. Elia en Mozes. En er staat in vers 7, Openbaringen 11 vers 7. En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen. En het zal hen overwinnen en hen doden. Dan springen we naar vers 11. En na 3,5 dag voer een levensgeest uit God in hen. En ze gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op allen die hen aanschouwden. Je ziet, na 3,5 dag, en dat ze 3,5 dag op de straten van Jeruzalem dood hebben gelegen, voer een levensgeest uit God in hen. En die twee getuigen die worden dus vermoord. En liggen daar dus dood voor 3,5 dag. Let er nou op dat Gods pneuma, het is Gods pneuma die hen weer tot leven wekt. Het is niet een activiteit van hun eigen onsterfelijke geest. Nee, ze hebben de geest gegeven. Maar de geest van God wekt weer leven in hen. God is de vader der geesten. Hij is de bron van het leven. De bron van de geest, waardoor men leeft en ademt. Als je leest over Stefanus, dan staat er, en zij stenigde Stefanus die de Heere aanriep, zeggen de Heere Jezus, ontvang mijn geest. Toen Stefanus gestenigd werd, wist hij dat de dood nabij was en dat zijn geest zou wederkeren tot God. Wanneer de geest, het pneuma, het lichaam verlaat, dan sterven wij. En wij gaan naar dat graf. De mens. Jacobus zegt, dat is ook een mooie tekst, hele simpele tekst, maar heel duidelijk. Jacobus 2, doe ik het eens op, Jacobus 2, vers 26. Dan maakt hij een vergelijking. Jacobus 2, vers 26. Hij vergelijkt daar het lichaam met het geloof. Hij zegt in vers 26, want gelijk het lichaam zonder geest dood is, nou, dat is allemaal geconstateerd, hè, in al die teksten. Het lichaam zonder geest, zonder levensgeest, de geest des levens, nou, dat is inderdaad dood. Zo is ook het geloof zonder werken dood. Ja, prachtige, simpele vergelijking van Jacobus. Hè, tussen een dood lichaam en een dood geloof. Net zo goed, geloof zonder werken dood is, is het lichaam dood zonder pneuma, zonder geest. Maar zodra God zijn geest weer geeft aan het lichaam, zal het leven terugkeren. Zal de persoon in kwestie herleven. Dat zie je ook zo in Lucas 8, waar de Heer Jezus bij een klein meisje wordt geroepen. En hij wekt dat kind op. Een van de opwekkingen. Lucas 8, vers 54. Lucas 8, vers 54. En wat doet daar de Heer? Maar hij vatte haar hand en riep zeggende: kind, sta op. En haar geest keerde terug en zij stond dadelijk op en hij beval dat men haar te eten zou geven. Hier wordt dat jonge meisje weer tot leven gewekt, doordat Christus haar de levengevende geest weer teruggaf. En deze goddelijke geest was haar geest, in de zin dat het haar gegeven is, om haar leven voor de rest van haar leven te leven. En in die kracht voorwaarts te gaan. Zij zelf keren niet terug in haar lichaam. Dat is Hollywood. Dat zijn de films. Vandaag zag ik nog zo'n, tenminste afgelopen week zag ik nog zo'n film op tv. Hè? Engelen kwamen en als iemand overleed, nou dan nam de engel, nam dan de persoon die overleden was, een meisje of een man of een vrouw, mee. Als geest. En in Hollywood worden allerlei films gemaakt, hè, dat doden soms, als ze vermoord zijn in hun huis, dan dwalen zij daar nog rond en spoken ze tot ze tot rust gekomen zijn. Nou, dat soort onzin wordt er dan in films naar voren gebracht. Nee, dat geschiedt niet. De mens gaat naar het graf en is zo dood als een pier. Ja. De pneuma, de geest, de levensgeest, blijft in ons zolang we leven. En het is de geest des levens die ook al in de moederschoot het hartje van het ongeboren kind doet kloppen. Ja, het is onze geest zolang wij leven en de geest geven. Ja. Als het de geest het lichaam verlaat, bij sterven, laat de mens leven. Voorheen was hij een levende ziel. Nu is hij een gestorven ziel. En de gelovige ontslaapt in Christus en komt in een toestand die de schrift vergelijkt dus met een slaap. Hij is gemaakt uit stof en hij keert hiertoe weder. Hij wordt begraven en bijgezet in een graf. En volgens de Bijbel wordt hij begraven. Niet een omhulsel wordt begraven. Dat wordt zo vaak geleerd bij een begrafenis. Dat ouder is alleen maar dat lichaam. Nee, dat is de persoon die kwestie zelf. Die is gestorven. En die begraven. Dat we een keer hebben gezien in al die teksten. Dat die mensen worden begraven. Niet omhulsels. Wij liggen compleet als gestorven ziel, ontslapen ziel, neder in het graf. En we zullen niet eerder opstaan dan op het moment dat de opstandingsdag daar is. Wij begraven mensen. Geen lege omhulsels. En de Heer roept ons uit het graf. Niet alleen omhulsel uit het graf, waar we dan in worden geplant. Nee, hij roept ons uit het graf, als de graven open gaan. En daarom is de opstanding zo'n blijde boodschap. Nee. We hebben bij de keer gelezen over een Job, hè, die daar zegt dat, dat de mens in het stof der aarde, tot de stof der aarde wederkeert en daar in het stof slaapt, totdat de hemelen niet meer zijn. Staan ze niet, niet meer zijn. De theologie, en vooral de protestantse theologie, de calvinistische theologie, die maakt geen onderscheid tussen ziel en geest. Voor hun zijn die twee gewoon identiek, gelijk aan elkaar. Dat heeft onder andere Augustinus geleerd en later ook Calvijn. Ze maken geen onderscheid tussen geest en ziel en zeggen, oh, dat is allemaal hetzelfde. Toch is er wel een tekst die bijvoorbeeld in Hebreeën 4 staat, waar staat dat het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En het dringt door zo diep dat het van één scheidt ziel en geest. Nou, als ziel en geest hetzelfde zou zijn, dan zou er niks van elkaar te scheiden zijn. Nee, de mens is niet tweedelig, ziel en lichaam, dat ik een lichaam heb en dat er ergens in mij een zieltje, een apart ik-eitje is te vinden. Nee, ik ben geest, ziel en lichaam. Dat verschil tussen ziel en geest in het gebruik is prachtig bij het sterven van Rachel. Laten we daar maar eens heen gaan in Genesis 35. Genesis 35. Het sterven van Rachel. Die tekst wordt vaak gebruikt door mensen die leren dat de ziel onsterfelijk is, om aan te tonen met deze tekst dat zij gelijk hebben. Vooral als je de tekst in de Statenvertaling leest, en dat zal ik ook doen, dan staat er het volgende. Genesis 35, vers 18. En ik lees dus de Statenvertaling. En het geschiedde dat haar ziel uitging, want zij stierf, dat zij zijn naam noemde Benoni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. En het geschiedde als haar ziel uitging, want zij stierf. Kijk, zeggen ze. Dat is toch duidelijk? Hier staat toch heel duidelijk dat de ziel van Rachel het lichaam verliet bij de dood? Zie je wel dat die ziel onsterfelijk is en na de dood gewoon voortleeft? Toch hebben wij gezien, verleden keer al, dat waar komt de ziel in tot uitdrukking? Wat is verweven met ziel? Dat is het bloed. En ziel en bloed, want dat zijn wij helemaal, ja, die zijn synoniem aan elkaar. En wat ontvloot nou Rachel? Ja, dat staat er. Haar leven ontvloot haar. Haar ziel, haar nepesh, haar bloed ontvloot haar, want zij stierf. En de NBG-vertaling vertaalt ook terecht hier. En toen haar het leven, nepesh, ontvloot, want zij stierf, noemde zij hem Benoni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. En toen haar leven, haar nepesh, ontvloot. We kunnen natuurlijk ons afvragen waarom Mozes niet schreef dat Rachel de geest gaf. Dat zou toch veel duidelijker zijn. Want in hetzelfde hoofdstuk, in vers 29, daar vind je
het sterven van Isaac. En wat staat er nou in vers 29? Bij Isaac. En Isaac gaf de geest en stierf en hij werd tot zijn voorgeslacht vergaderd, oud en van het leven verzadigd. En zijn zonen Esau en Jacob begroeven hem. En Isaac gaf de geest en stierf. Dat had Mozes toch ook kunnen schrijven bij Rachel. Dat had hij toch ook kunnen schrijven in het geschieden. Toen zij de geest gaf dat ze stierf. Toch doet hij dat niet. Waarom niet? Omdat Rachel onder hele bijzondere omstandigheden stierf. Er staat in vers 16 en 17 dat zij een enorme zware bevalling had. En dat zij ten gevolge van die bevalling stierf. Haar leven, haar ziel ontvloot haar. En dat kon je zien. Letterlijk zien. Lees maar vers 16. Daarna braken zij op uit Bethel. Toen zij nog maar een eindweegs van Efrat verwijderd waren, baarde Rachel en zij had een moeilijke bevalling. En terwijl zij die moeilijke bevalling had, zeide de vroedvrouw tot haar, vrees niet, ook ditmaal hebt gij een zoon. En toen haar het leven ontvloot, want ze stierf, noemde zij hem Benoni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Als je hier goed op ingaat en die teksten allemaal neemt, waar je ziet dat ziel en bloed en leven, in feite dat ziel en het leven vertegenwoordigd zijn in het bloed, dan is duidelijk hier als die uitdrukking wordt gebruikt en haar ziel ontvloot haar, dat wordt gewezen op haar bloed. Wat vond plaats bij die bevalling? Ze kreeg een bloeding. Het bloed vloeide in feite uit haar. Je kon het zien, het ontvloot haar. In de volksmond zeggen ze dan dat zo'n vrouw bij een bevalling een storting heeft. En als niet snel wordt ingegrepen, ja, dan overlijdt zo'n vrouw tijdens de bevalling. Tegenwoordig hebben we in de medici kunnen ingrijpen, kunnen bloed geven. Dat konden ze in die tijd niet. Aan de ene kant, en kunnen ze gelijk proberen zo'n slagaderlijke bloeding te stoppen. Maar deze vrouw, Rachel, die stierf dus doordat ze een storting kreeg. En je kon dat letterlijk zien, een kind werd geboren, maar ze bloedde rood dood. En daarom staat er niet in de schrift, en zegt Mozes hier niet, en ze gaf de geest, zoals bij Isaac. Maar staat er, en het geschiedde als haar ziel uitging, zichtbaar in het bloed. Nog een tekst en nog een gedeelte. Laten we eens gaan naar Prediker 3 vers 21. Ook dat is weer een tekst die de voorstanders van de leer der onsterfelijke ziel, dat de mens dus een zieltje heeft in plaats dat hij een ziel is, en dat hij later voortleeft, aanhalen en zeggen, zie je wel, een vraag wordt daar gesteld door Prediker. Een vraag. Prediker 3 vers 21. Wie bemerkt dat de adem der mensenkinderen opstijgt naar boven en dat de adem der dieren neerdaalt naar beneden in de aarde? Hij stelt hier een vraag. We hebben net bij al die teksten gezien dat die levenskracht, die geest des levens, die in de mens is en die in de dieren is, dat die altijd bij sterven terugkeert naar wie? Naar God, hè? Die dat leven gegeven heeft. En er zijn die voorstanders ervoor die zeggen, zie je wel, de adem van de mensenkinderen gaan naar boven en de adem van de dieren gaan naar beneden in de aarde. Ja. Maar dan begrijp je die vraag niet van onze Salomo. Want Salomo stelt een vraag waarop we het antwoord allang kunnen weten. Het is een retorische vraag. Want als we de context lezen, de verzen die hiervoor staan, dan wordt duidelijk dat de juist bedoelt dat er helemaal geen verschil is tussen geest des levens van een mens en geest des levens van een dier. De geest van beide gaat naar boven, terwijl zij zelf naar beneden gaan, in het gras, in de aarde, en wederkeren tot stof. Vers 18 van Prediker 3. Let goed op. Weer zo nuchter, onze Salomo. Ik zeide bij mijzelf, wat de mensenkinderen betreft, God wil hen schiften en laten zien dat zij eigenlijk dieren zijn. Huh? Nou, Salomo. Salomo. Ja, ja, zegt Salomo. God wil hen schiften en eigenlijk laten zien dat ze eigenlijk dieren zijn. Nou, de hele theologie zegt altijd, we hebben gezien, hè. De theologie zegt altijd, er is één groot verschil tussen mens en dier. Een mens heeft geest, ziel en lichaam en een dier heeft geen ziel. Nou, we hebben gezien, de ziel zit in het bloed, ook bij een dier. En dat er helemaal geen verschil zit tussen mens en dier. Ik zeide bij mezelf, wat de mensenkinderen betreft, God wil hen schriften laten zien dat ze eigenlijk dieren zijn. Vers 19. Want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren. Ja, eenzelfde lot treft hen. Gelijk deze sterven, zo sterven genen. En alle hebben enerlei adem, enerlei geest, enerlei adem. Waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren. Want alles is eigenlijk. Alles gaat naar één plaats. Alles is geworden uit stof. En alles keert weder tot stof. Wie bemerkt dan dat de adem der mensenkinderen opstijgt naar boven. En dat de adem der dieren zogenaamd zou nederdalen naar beneden in de aarde. Ja, er is geen verschil tussen mens en dier. Nou, de vertaling. Ja, niet weer. Die hebben ze een beetje bijgebogen. Om als ware het antwoord ja te laten klinken. Maar het antwoord is natuurlijk nee, er is helemaal geen onderscheid. Hij stelt die vraag in zijn tijd ook aan mensen die allemaal dachten: nou, er is een groot onderscheid hoor. Tussen mens en dier. Onze geest, hup, gaat naar de hemel en de geest van dieren. Nou ja, die gaat naar beneden naar de aarde. Nee, zegt hij. Er is helemaal geen verschil. Jullie zijn eigenlijk dieren. Oh ja, ja. En jullie sterven allemaal gelijk aan de dieren. Hetzelfde lot tref je. En er is geen verschil. Mens en dier gaat naar de aarde. Hij is geworden uit stof en keert tot stof weder. Er is geen verschil tussen de adem des levens van mens of dier. Bij de dood die gaat die onpersoonlijke levenskracht terug tot God. Ja. Geen van die teksten die we hebben gelezen beweren dus dat de geest van de mens, dat daar de persoonlijkheid van de mens in zit ofzo. En dat die geest naar een andere plek zou gaan dan de geest van het dier. Nu wordt het wat spannend, denk ik. Zij die leren dat ieder mens een apart zieltje heeft, in plaats van dat een mens een ziel is en een dier een ziel is, menen dat God elke keer bij de verwekking van een kind in de moederschoot, elke keer dat God een zieltje inschept. God zou dat scheppen van het zieltje, volgens de gereformeerde theologie, doen op de 40ste of op de 60ste dag. Zij zeggen, de ouders geven het lichaam en God schept na elke bevruchting er een geest in. We hebben al gezien dat in het Calvinisme geest en ziel zijn volgens hun identiek. Daar zit geen verschil tussen, allebei hetzelfde. Maar zeggen ook dan, dat volgt eruit. Als God dus een zieltje schept, en dat bij de bevruchting in de moederschoot inplant, in dat lichaam. Dat is dus een aparte schepping van Gods wezen, van een geest. Dan is die ziel van ieder mens onsterfelijk. Het lichaam sterft wel. Ziet u hoe platonisch deze gedachte is? Het zieltje in een lichaam. Het lichaam is een kerker van de ziel. En zodra het lichaam sterft, en dat is toch maar een omhulsel, dan gaat dat zieltje leeft voort en gaat naar binnen. En die teksten over geest, die zien ze dus dat het een persoonlijke, dat onze ikheid dat is, hè, op het zieltje, en die gaat naar binnen. Nergens leert de Bijbel dat elke keer dat er een bevruchting plaatsvindt, dat God een ziel schept en dat hij deze als een geest zou inscheppen in een embryo. De ouders geven niet alleen de lichamelijke eigenschappen door, maar ook de zielelijke. Vandaar dat kinderen niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk op de ouders lijken. U heeft misschien de ogen van uw moeder en de neus van uw vader, maar niet alleen dat heeft u. Uw karakter, uw aanleg, uw geaardheid, uw lichaamsgestel, dat hebben we allemaal van onze ouders. Ook wie wij van binnen zijn. En vaak zie je als je zelf kinderen hebt, dan zie je af en toe best wel eens, hé, daar heb ik ook in mijn leven last van gehad. Dat is toch een andere eigenschap, heb ik ook mee lopen stoeien in mijn leven. Dat zit er in haar of in hem ook, zeg. Of hé, dat zo was opa ook. Opa vindt dat minder prettig natuurlijk, maar dat zie je wel. Je ziet dat je allerlei dingen erft van je ouders en van je voorouders. En dat zijn soms hele mooie karaktereigenschappen en soms ook wel eens wat mindere. Drift of weet ik wat. En als je nou tegenwoordig gaat kijken op tv, en tegenwoordig zijn er heel wat medische programma's. Ja, dan zie je ook dat ze daar vrij ver mee zijn in het onderzoek. Want dan kunnen ze laten zien hoe een eicel en een zaadcel samenkomen. En dan denk je, hé, als je dat dan ziet op tv, dan zie je echt zo'n zaadcel, die zie je bewegen. Dat is geen dood ding. Nou nee, dat, hè, die doet zijn uiterste best om bij zo'n eicel te komen, dringt daar binnen. Dan vindt die bevruchting daar plaats. En dan kunnen ze je haar bij vertellen, ja, dan vindt dan celdeling plaats. En gaan ze dan in op de cel en dan komen ze bij chromosomen. En gaan ze naar die chromosomen kijken, kunnen ze tellen. En kunnen ze ook zeggen, kijk, daar komen chromosomen bij elkaar, die worden als het ware gemixt. En dan gaan ze een hele studie maken van het DNA wat daar is. En ze zijn dus al jarenlang bezig om die hele DNA-string van de mens te ontrafelen. En dat is, als je het zo uitspant, een heel lang ding. En ik ben geen arts, ik weet er niet zoveel van, maar wat ik er dan op tv van begrijp en zie, is dat de kleur van mijn ogen, dat staat dan in die DNA. Ja, zit er allemaal in, zeg. Dat knap, zeg. Dat staat er allemaal in. En eigenlijk zit in dat, nadat die bevruchting heeft plaatsgehad, ja, ontstaat eruit door een bepaalde celdeling, ja, dat ben ik dan uiteindelijk. Dat groeit daaruit. Daarom staat er in Hebreeën 7 vers 10... Zoek maar eens op, Hebreeën 7 vers 10. Er zijn wel meer teksten over, maar het is wel een mooie, Hebreeën 7 vers 10. Want hij, en dat is Levi, want hij
was nog in de lendenen van zijn vader Abraham, toen Melchizedek deze tegemoet kwam. Levi, notabene in de vader van zijn vader Abraham. Dat moest nog gaan via het zaad van Abraham, naar het zaad van Isaac, naar het zaad van Jacob, en dan kom je uiteindelijk pas bij Levi terecht. Maar hij zat al in de lendenen van zijn vader Abraham, die had die genen al, waaruit hij uiteindelijk geboren werd. De ouders geven dus ook niet alleen het lichaam door, maar de ouders geven ook de innerlijke mens door. De zielijke eigenschappen van de mens. Daarna geven ze ook het leven door. Van de week zag ik op tv hoe ze, dat er een eicel was en een zaadcel, die kwamen samen en je kon zien dat er op een bepaald gebied al heel snel een aantal cellen waren waar, wat later het hart werd, wat begon te kloppen. Het leeft. Dat leven wordt doorgegeven door de ouders. Ooit is die onpersoonlijke levensgeest ingeblazen in Adam. En de mens geeft niet alleen het lichaam door, en de lichamelijke eigenschappen, ook de zielijke, zoals we als per persoon van binnen zijn, maar ook die levensgeest, waardoor als het kindje nog in die baarmoeder is, dan zie je dat het vatje klopt. En door een navelstreng vloeit het leven van de moeder door het kind en weer terug en dat hartje klopt en het groeit en als het geboren wordt, dan zeggen ze, hier ben ik. Toch? En ademt. Ja, dat is die onpersoonlijke levenskracht, hè, die God aan zijn schepping heeft gegeven. Zou hij dat terugtrekken? Hebben gelezen, ja, dan zou alles wat leeft zou direct sterven en tot stof wederkeren. De mens, wat doet de mens? De mens vermenigvuldigt zich. Laten we wat lezen in Genesis 1. Eerste hoofdstuk van de Bijbel. Genesis 1, vers 28. Genesis 1, vers 28. En God zegende hen, of laten we vers 27 maar bijnemen, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen, en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en wordt talrijk, vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogel des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Wees vruchtbaar en wordt talrijk. Dat is een opdracht van God gegeven aan de mens. Na de zondvloed lees je wederom dat God zo'n opdracht geeft aan Noach en zijn gezin. Genesis 9 vers 1. Dat is de na de zondvloed. En daar staat, en God zegende Noach en zijn zonen en zei tot hem, wees vruchtbaar, word talrijk en vervult de aarde. Daar staat, zegt ze, moesten zich vermenigvuldigen. De mens vermenigvuldigt zich in Gods opdracht. Dat zijn scheppingsorde die God gegeven heeft. God hoeft helemaal niet telkens opnieuw een geest te scheppen in een embryo. Het zaadje wat aankomt zwemmen, heeft dat leven al. Het eitje, de eicel, heeft dat leven al. En direct als daar bevruchting plaatsvindt, dan gaat daar celdeling op gang komen. En je ziet dat in de wand van de baarmoeder zich dat dan nestelt en verder groeit. God hoeft zijn geest niet te geven. Hij schept geen zieltje op de 40e dag waar ze dat vandaan halen, Joost mag het weten. Of op de 60e dag. En sommige theologen baseren dan daar weer op dat je dus voor de 60e dag of voor de 40e dag wel abortus zou mogen plegen. Want ja,
Dan heeft God nog geen zieltje geschapen, joh. Dat is alleen maar een leeg omhulsel. Gooi dat maar weg.
Nou zeg ik iets heel scherps. In feite staat God dus geheel buiten de vermenigvuldiging van mens en dier. Hij heeft zijn scheppingsorde gegeven. Hij heeft zijn opdracht gegeven aan de mens, vermenigvuldig je. En als de mens dat doet, en ook de dieren dat doen, en ze hebben geslachtsgemeenschap met elkaar, dan vindt daar bevruchting plaats. En bij een mens na 9 maanden, als het allemaal goed verloopt, is daar de baby. Soms lukt dat niet altijd. Bijvoorbeeld bij Lea, en ook bij Rachel en bij Sarah ging dat allemaal niet zo gemakkelijk. Wat deed God dan? Hij greep in. Schiep hij dan een zieltje? En ging hij dat dan implanten in de baarmoeder bij Rachel of Lea of Sarah? Nee, je leest bij al die gevallen dat God iets deed. Wat deed God? Hij nam de lichamelijke oorzaak weg waardoor deze vrouw niet zwanger raakte. Er staat dan heel duidelijk, hij opende de baarmoeder. Hij schiet geen zieltje, nee, hij opende de baarmoeder, waardoor de bevruchting kon plaatsvinden. Dan gaan we nog een stapje verder. Wordt steeds spannender. Men zegt al heel gauw dat kinderen een geschenk van God zijn. En natuurlijk mogen we God voor onze kinderen danken. Maar als wij daarmee bedoelen dat God na de bevruchting een zieltje verwekt en die inschept in het embryo, dan stellen wij ons de dingen verkeerd voor. Het betreft gewoon de natuurlijke loop der dingen. Als een man en een vrouw samenleven en ze gebruiken geen voorbehoedsmiddelen. En ik heb er net 2 in mijn eigen gezin, die zijn getrouwd. Nou, ik kan ze zeggen, jongens, als je geen voorbehoedsmiddelen gebruikt, dan is de kans toch dan groot dat er over zoveel maanden een babytje komt. Dat je zwanger raakt, is gewoon groot. Als dat nou gebeurt, hè? Wie kan je daar dan de schuld van geven? Is God de dader of is de vader de dader? Nou, het mag toch duidelijk zijn dat als je de lucht ernaar kijkt, dat de vader is de dader. God staat geheel los van de verwekking van zo'n kind. De vermenigvuldiging is geheel en al een zaak die ligt aan de kant van de mens. De mens is daar verantwoordelijk voor, niet God. En maar al te vaak wordt altijd God daar verantwoordelijk voor gemaakt, terwijl het in feite een weglopen is van de eigen verantwoordelijkheid. Die je toch als man tegenover je vrouw hebt. Soms zie je dat er elk jaar is er weer een popje. Elk jaar is er weer een kindje. Weer een babytje. En is daar iets mis mee? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Alleen als je dan daarmee praat en je komt erachter dat de moeder, de vrouw, het eigenlijk allemaal niet meer aan kan. Na de zoveelste. En dat ze over de toeren raakt. En ik heb daar in de praktijk wel eens voorbeelden van gezien hoor, dat mensen echt het niet meer aankomen. Dan zeg ik, dat is onverstandig wonen van die man bij zijn vrouw. En dan moet je niet zeggen, ja dan had de Heere er maar voor moeten zorgen dat mijn vrouw niet zwanger raakte. Nee, dan had ik gezegd, nee dan, jij moet oppassen jongeman. Zo is de zaak. Nogmaals, God is niet de dader, de vader is de dader. De man kan God er niet de schuld van geven dat er elk jaar dan weer een baby is. En hoe vaak hoor je dat mensen niet zeggen. En dan weer zeggen,
Kinderen zijn een geschenk van God, enzovoort, enzovoort.
God staat dus eigenlijk buiten die vermenigvuldiging en heeft die verantwoordelijkheid aan de mens gegeven. Dus als een eicel en een zaadcel tezamen komen, dan vindt daar een bevruchting plaats. Van de week zag ik een uitzending op tv, daar ging het in feite dat een arts liet zien dat hij in een laboratorium van mensen die moeilijk zwang konden raken, dat daar eerst als ware bevruchting liet plaatsvinden buiten het lichaam. En dat na 6 dagen, heel interessant onderwerp was het, na 6 dagen werd dat bij die vrouw ingebracht. En er werd aan die vrouw nog gevraagd, hoeveel wil je hebben in je baarmoeder? 2 of 3 werd er gevraagd. En er werd nog bij gezegd, ja, je kan misschien wel een tweeling of een drieling krijgen, maar het gaat ook wel eens mis. Dus als je nou echt kans wil hebben dat je zwanger raakt, kies dan maar. Nou, dubbe. Die film. Nou, koos ervoor te zien. En uiteindelijk bleek ze toen wel een tweeling zwanger te zijn. En dan 9 maanden gebeurt het ook. Denk je nou echt dat God dat je hier God verantwoordelijk voor kunt maken? Nee, God heeft zijn scheppingsorde gegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de mens hoe die met het zaad omspringt. En we kunnen in de toekomst nog hele gekke dingen meemaken hoor. Maar ze gaan wel door met het DNA-onderzoek. En ze komen er wel achter hoor. Hoe het verweven zit in Gods schepping. En hoe dat leven in elkaar zit. En ze gaan er eens toe hoor. Want ze willen allemaal naar die onsterfelijkheid. Ja, God geeft geen geest of schept geen ziel in een lichaam. En daardoor wij onsterfelijk zouden zijn. Ik geef maar een heel rancuneus voorbeeld. Stel dat we een dochter hebben. En die dochter gaat op een avond op haar fiets naar huis en wordt van haar fiets gesleurd. En ze wordt verkracht. Denkt u nou echt dat God in de hemel zegt, ach, dat kind heeft zoveel leed. Nou laat ik haar leed nog maar eens vergroten door een zieltje te scheppen in haar baarmoeder en ervoor te zorgen dat ze over 9 maanden van al die ellende nog eens een baby krijgt. Dat ze de rest van haar leven kan, wordt ze nog aan herinnerd. Een hard voorbeeld. Maar drukt ons wel met de neus op de feiten, daar staat God buiten. Daar kan je God niet verantwoordelijk voor maken. Maar zoveel christenen doen dat wel. Kinderen zijn een zegen van God, ja. Als zij in een huwelijk, onder normale omstandigheden ter wereld komen. En daar opgroeien. Met vader en moeder, dat is prachtig. En dan zijn ze een zegen van God en mag je ook God daarvoor danken. En natuurlijk, kinderen zijn op bestelling. Zo is het niet. Maar het is niet zo dat wij daar te veel van moeten wijzen naar God. Kinderen zijn geen zegen. In die gevallen, bijvoorbeeld van ontucht, of van bloedschande, of van overspel. We mogen nooit denken dat God een zieltje inweeft, in die baarmoeder. We moeten ook wel een beetje oppassen dat wij met zulke uitspraken voor die ouders die geen kinderen kunnen krijgen. Of moeilijk kinderen kunnen krijgen. Dat we die mensen daarmee onnadenkend hoor. Maar veel verdriet doen. Want vaak zetten we hen op een verkeerd spoor. Hè? Door hen een beeld te geven. Dat God hen iets zou onthouden. Dat wel aan ons gegeven zou worden. En ik heb in mijn leven toch menige geloofsvrouw meegemaakt, die daar toch in een emotionele crisis terecht kwam, dat ze dacht, waarom schenkt God mij geen kind? Nee, God schenkt je geen kind. Dat vindt plaats tussen man en vrouw. En de oorzaak moet je niet boven zoeken, de oorzaak moet je zoeken dan in het lichaam. En vaak is er een lichamelijke oorzaak, of een psychische oorzaak. En natuurlijk mag je alles in je leven in handen van de Heer leggen. Vragen of een oplossing gevonden mag worden. Enzovoort.
Dat hebben we in ons normale leven ook met talloze dingen. Waar je het overgeeft aan de Heere God en vraagt of er een oplossing mag komen voor zo'n zaak. Maar je mag niet gaan denken, oh, kinderen zijn een zegen van God. En God onthoudt mij dus iets. Nee, dat is niet zo. Soms voert men nog wel eens Psalm 139 aan, om te zeggen, nee, dat ben ik niet mee eens, want er staat toch duidelijk in Psalm 139 dat God een zieltje inschept in de baarmoeder. Psalm 139. En we gaan lezen vanaf vers 13. Psalm 139. Vers 13. Want gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder gelegen. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd. Gevrocht in de diepten van het aardrijk. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. In uw boek waren wij alle opgeschreven. De dagen die geformeerd zouden worden. Toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God. Ja, men voert dit gedeelte dan aan om te bewijzen dat God de mens genereert in de moederschoot. Maar broeders en zusters, het mag toch duidelijk zijn dat David het hier heeft over wie. Over wie heeft hij het? Hij heeft het over Adam. Over Adam. Vers 15. Mijn gebeente was voor u niet verholen toen ik in het verborgene gemaakt werd. Gevrocht in de diepte van het aardrijk. Wie is er gevrocht? In de diepte van de aarde. Wie? Wie is gemaakt in de aarde? Het is er maar één. Dat is Adam. Ik ben niet gevrocht in de diepte van deze aarde. Ik ben gevrocht waar? Ja, in de buik van mijn moeder. Adam is uit de aarde aard. Hij is geformeerd uit stof de aarde. En God zag zijn vormeloos begin. Vers 16. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Dat is Adam. In uw boek waren zij alle opgeschreven. Wanneer was dat dan? Dat deze Adam in een vormeloos begin was. Toen hij gevrocht werd. In het verborgene. Gevrocht in de diepte van het aardrijk. Wanneer? In uw boek waren zij alle opgeschreven. De dagen die geformeerd zouden worden. Toen nog geen daarvan bestond. Dus voordat de scheppingsdagen van Genesis 1 plaatsvonden, stond er in Gods boek opgeschreven hoe Adam zou worden geformeerd. Waar? In de diepte van deze aarde. Wat was voor Adam dan de moederschoot? Die moederschoot was de aarde. Gij hebt, vers 13, want gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder, de moederschoot der aarde, geweven. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. David vereenzelvigt zich dus hier met Adam. Hij is uit Adam. Hij is uit Adam geboren. Ja, die moederschoot ziet hij dus als die moederschoot der aarde. Wij zijn uit stof. Waardoor zijn wij uit stof? Nou, dat is de schuld van wie? Van Adam. Omdat Adam uit de stof is, zijn wij uit het stof der aarde. En als wij sterven, keren wij ook weder tot stof. Daarom zegt ook een Job, in Job 1... Lees maar eens mee. Job 1, ook een hele bijzondere tekst. Job 1, op hoofdstuk 1. Tot 1 vers 21. En ik begin maar vers 20. Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd. Daarop wierp hij zich ter aarde. Ter aarde. Boog zich neer en zeide: Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen. Naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen. Welke schoot bedoelt hij? Wie is zijn moeder? Hij zegt: Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen. Naakt zal ik daarheen wederkeren. Bedoelt hij nou dat hij naar zijn eigen moeder gaat en dat hij daar probeert naakt daarin te kruipen? Om het even zomaar even voor te stellen? Nee, natuurlijk niet. Wie bedoelt hij hier met die moeder? Hij boog zich neder ter aarde. Hij heeft het over de... Over de aarde. De moederschoot der aarde. Er is daar voor te komen. Hij is stof. En hij keert op stof. Weder. Nog eens wat. Als God ieder mens zou genereren in de moederschoot, hè? En een ziel zou inscheppen in het embryo. Dan zou dat betekenen dat God deel heeft aan de zonde. Ja, dan maken we zelfs God tot auteur van de zonde. Hij zou dan een menselijke geest scheppen, die in een aards lichaam geven, en het eindresultaat dat als daar dat babytje ter wereld komt, dat de mens in zonde wordt geboren. Dan is God de auteur van de zonde. Dan heeft hij deel aan de zonde, hij heeft geen deel aan de zonde. Toen mijn vader mij verwekte, toen is God daar niet bij geweest. Er is wel een geval in de Bijbel dat God dat gedaan heeft. Dat God met zijn geest over een vrouw kwam. Prima raaien wie dat is. Ja, dat is Christus. Hè? Dat was toen Maria zwanger raakte. En wat is nou het verschil, broeders en zusters? Toen God haar overschaduwde en het in haar genereerde, in haar verwekte, Christus in haar verwekte, en toen Christus geboren werd. Wat was nou het verschil tussen Christus en ons? Christus heeft geen zondenatuur, wij wel. Hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hebreeën 4 vers 15. Wij hebben een zonnatuur omdat wij uit Adam geboren zijn. Christus had geen zonnatuur omdat hij door God verwekt was. In Romeinen 8 staat in de Statenvertaling iets moois in vers 3. Er staat: God heeft door zijn eigen zoon te zenden in vlees aan dat der zonde gelijk. En wel om de zonde veroordeeld in het vlees. God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees dat aan de zonde gelijkt. Het is ons in alles gelijk geworden. Hij had ook een lichaam gelijk aan het onze. Een vlees gelijk aan het onze. Hij werd ook vermoeid, kreeg ook slaap, kreeg ook honger, leed dorst, leed pijn. Maar hij had geen zonde natuur. Als het zo zou zijn, hè, dat God ook bij ons, als ware, bij onze moeder overschaduwd had, ja, dan zouden wij niet in zonde zijn geboren. In rouwadvertenties, die doen we dan toch nog maar voor de pauze. In rouwadvertenties, daar lees ik heel vaak daarboven: God nam tot zich. God nam tot zich. U heeft het vast wel eens ook zo'n rouwkaart gehad.
Maar is dat nou correct?
God nam tot zich.
Ja, de gedachte daarachter is dat God een dierbaar familielid, als ziel of als geest, van de aarde zou hebben weggenomen naar de hemel. Maar is deze gedachte juist? Nee. God neemt niemand van ons weg.
Als bijvoorbeeld iemand bij een verkeersongeluk om het leven komt. En vanmorgen reden we over de A6 en zagen wij daar een auto zeer beschadigd langs de kant van de weg ter uit een sloot getakeld worden. Met een stilstaande ambulance erbij. Dat wij dachten van nou, die heeft het niet overleefd. Nee, dan mag je niet zeggen, nou daar heeft God zijn hand in gehad. God neemt niet iemand zomaar door een verkeersongeluk weg. Nee, dat is dan gebeurd dat de man in kwestie zelf in de slip is geraakt, van de weg is geraakt en om het leven is gekomen. Als Herman Brood daarvoor verkiest dat hij op het Hilton gaat staan, zijn tweede jaar, en hij springt naar beneden en pleegt zelfmoord, dan mag je God daar niet verantwoordelijk van maken. God nam die tot zich. Het klinkt wel zo. En het klinkt wel mooi. Maar zo is het niet. De mens is verantwoordelijk voor zijn leven. En hij weet dat aan het eind van zijn leven hij sterft. Kan ook door ouderdom zijn. Of door een ernstige ziekte dat je zo verzwakt. Hè, dat je dan sterft. En de persoon die dan ontslaapt. Als ze bij een gelovige blijft. En bij een Job blijft. En bij een David blijft. Die overlijdt en ligt te rusten in het stof der aarde. Dat is eigenlijk dus voor ieder mens identiek. Voor gelovigen en ongelovigen. Daar zijn maar een paar uitzonderingen op. Hij is dus niet in de hemel die overleden is. God nam hem niet weg. God nam alleen die onpersoonlijke levensgeest die tot hem terugkeerde weer in hem op. Maar de persoon in kwestie blijft achter. Hij is niet in de hel, hij is niet in de hemel, hij rust in het stof. Hij slaapt de doodsslaap. En dan wacht hij tot het moment de losser op het stof optreedt, zegt Job. Totdat de hemelen niet meer zijn. En dat hij dan roept. En dat van allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En dan verrijzen zij. Zo legt een mens zich neer en staat niet weer op, totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken ze niet en worden niet wakker uit het slaap. Dat laat ik toch met u lezen voordat ik amen zeg. Dat staat in Job 14. En dan lezen we het nog iets uitgebreider. En ik begin in vers 7. Job 14 vers 7. Want voor een boom blijft er nog hoop. Een boom heeft een hoop. Een mens niet. Want voor een boom blijft er nog hoop. Wordt hij omgehouden, hij loopt weer uit. En zijn nieuwe scheuten blijven niet achterwege. Wanneer zijn wortel in de aarde veroudert en zijn tronk in de grond afsterft, dan bot hij weer uit zodra hij water ruikt. En schiet krijgen als een jonge plant. Dat is wat mooi van een boom. Maar zo zitten wij niet in elkaar. Als je iemand begraaft in de grond, dan kan die water ruiken zodat hij wil. Maar hij bot niet meer uit. Hij heeft een groot probleem. Het loon van de zonde is de dood. En dan staat er in vers 10. En wanneer een man sterft, of een mens sterft dat er eigenlijk, dan ligt hij krachteloos neer. Geeft een mens de geest, waar is hij gebleven? Zoals water verdampt uit een meer en een rivier verloopt en uitdroogt, zo legt een mens zich neer en staat niet weer op. En je kan het zelf niet meer vinden, zoals een plas uitdroogt. Ik denk, waar is dat water allemaal gebleven? Het is allemaal verdampt. Ik kan het niet meer waarnemen. Zo is ook een mens die zich in het graf daar wordt neergelegd. Later vind je er niks meer van terug. Zo legt een mens zich neer en staat niet weer op totdat. Oh, hij zegt
vaststelt dat er een totdat is. Totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken ze niet. En worden niet wakker uit hun slaap. Och, of gij mij in het dodenrijk, eigenlijk staat er, zullen we de volgende keer zien, hier graf, of gij mij in het graf wilde versteken, wilde verbergen, mij verbergen, totdat uw toorn geweken was. Dat gij mij een tijd stelde en dan weer aan mij dacht. Als een mens sterft, zou hij herleven, dan zou ik hoop hebben. Al de dagen van mijn zware dienst, totdat mijn aflossing zou komen. Hij wist dus wel heel veel van Gods plannen af. Want hij zegt hier toch hele bijzondere dingen. Namelijk dat voor elk mens geldt dat hij daar ligt in het stof. Dat hij niet ontwaakt uit het stof, niet wakker wordt uit zijn slaap. Hij vraagt zelf of God hem niet wil opnemen in de hemel. Hij zegt, Heere, neem me op naar de hemel. Sterf. Nee, zegt hij. Hij zegt, of gij mij in de grond, in de aarde, in het graf wil verbergen, wil versteken. Totdat, wat totdat? Totdat uw toorn geweken was. Oh, er komt dus nog een toorn van God over deze wereld. Ja, zegt Job. En er moet, en ik vraag aan God of u mij daarvoor wil verbergen. En als die toorn geweken is, wilt u dan alsjeblieft aan me denken? Zodat de dag van mijn aflossing zal komen. In de toekomst gaan we nadenken. Wat hij daarmee bedoelt. En of er een toorn des Heren over deze aarde komt. En wanneer komt hij dan? En wanneer staat dan Job op de dag van zijn aflossing? En hij zegt, totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken ze niet. En worden ze niet wakker uit hun slaap. Totdat de hemelen niet meer zijn. Wanneer zijn die hemelen dan? En niet meer. Dat zijn interessante dingen. Voor de volgende.